Gemeente, er hangt ergens een foto aan de muur. Portret van een wat oudere, grijze man. En er wordt gevraagd: wie is dat? Dat was mijn vader, wordt er gezegd. Wat was hij voor iemand? En dan kunnen er bij zo'n foto allerlei herinneringen opgehaald worden, gemeente. Dingen uit het leven, van werkzaamheden, hobby's, maar ook karaktertrekken. Was het iemand die sympathiek was? Ach, vaak zullen er dan veel goede herinneringen bovengehaald worden. De mooie dingen worden zich in herinnering gebracht. Maar wat een zegen, gemeente, als dan staande bij zo'n foto en pratend over iemands leven, terugblikkend op wie was die nou eigenlijk, als er dan ook gezegd mag worden: mijn vader, een man die de Heere vreesde, wiens leven sierde de vruchten van geloof, hoop en liefde. Nee, het was niet een volmaakt mens. Hij had ook zijn fouten, hij had ook zijn donkere kanten. Maar in veel opzichten is hij toch een voorbeeld voor me geweest. Iemand van wie je zou kunnen zeggen wat er van een van de Bijbelheiligen wordt gezegd: hij spreekt nog nadat hij gestorven is. Een zegen, gemeente, als je zo bij het portret van een van je voorvaderen mag staan. Tegelijkertijd ook wel weer stof tot nadenken, vindt u niet? Zoals ik dat ook wel weer ontvangen heb in de begrafenissen die je dan in korte tijd moet voorbereiden. En in de overdenking die je voorbereidt ook probeert iemand te typeren. Hoe was iemand? Wat deed iemand? Hoe was iemand geestelijk? Hoe zullen ze dat later over ons zeggen? Was het een voorbeeld? Vreesde die God? Nou, zo'n vader hebben in feite alle gelovigen, zegt Hebreeën 11 ons vanavond. En om misverstanden te voorkomen, ik denk dan nu niet aan die vader met een hoofdletter die ook al Gods kinderen hun vader mogen noemen, kind van God om Jezus wil, maar alle gelovigen van de kerk van alle tijden en plaatsen hebben nog een vader, een aards voorbeeld in wiens voetstappen ze treden. De vader aller gelovigen. De man over wie we als gemeente heel deze afgelopen winter weer hebben nagedacht. Bewogen leven is er aan onze blik voorbij getrokken. En het was niet het leven van iemand zonder fouten en zonder zonden. Wij herinneren ons Abraham ook bij de farao en bij Abimelech. En als je de naam Hagar noemt of de naam Ismaël, dan valt er ook nog wel wat over Abraham en zijn klein geloof te zeggen. Maar we hebben toch vooral als herinnering uit deze winter meegenomen Abraham als voorbeeld. En dat vindt de Hebreeënschrijver, man die geleid wordt door de Heilige Geest, ook. Daarom haalt hij bij de verschillende geloofshelden uit het Oude Testament deze man maar liefst twee keer aan. We gaan nu vooral letten op de eerste keer dat hij dat doet, vers 8 tot en met 10. Maar zoals dominee Visser vorige keer heeft aangetoond, is dat dan verderop in het aanhalen van de geschiedenis van Isaaks offer ook nog een keer het geval. Abraham is namelijk een heel duidelijk voorbeeld van iemand die dat geloof van vers 1 vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet, die dat geloof heeft beoefend. En onze tekstwoorden vanavond vertellen ons, gemeente, hoe er dat nou bij Abraham uitgekomen is. En dan gaan we eigenlijk, net als bij die foto van net, bij dat portret staan wat de Hebreeënschrijver hier in onze tekst aan de muur hangt. Een laatste overdenking over Abraham. De nagedachtenis van Abraham, gemeente. Drie gedachten die u kunt koppelen aan de drie versen van onze tekst. In de eerste plaats letten wij op zijn geloofsbetrachting. In de tweede plaats op zijn geloofsverachting. En in de derde plaats op zijn geloofsverwachting. Abrahams nagedachtenis, geloofsbetrachting, verachting, verwachting. Nu, we hebben inmiddels dus heel Abrahams leven, in ieder geval het grootste deel ervan, vanuit Genesis overdacht. Van Ur tot Kanaan. Van Egypte tot de streek waar Abimelech koning is. En de verschillende contacten die Abraham gehad heeft in de loop van die jaren. En bij iedere naam komen er weer nieuwe associaties bij ons op. Of ik het nou heb over Lot of over Melchizedek, over Sarah of over Hagar. De laatste keer dat we Abraham tegenkwamen was dus in die vorige bijbellezing over Genesis 22. En dat was, wat zijn geloofsleven betreft, werkelijk een hoogtepunt te noemen. Zoals het hier trouwens verderop dus in dit hoofdstuk ook wordt aangehaald. Een van de redenen, denk ik, waarom hij die bijnaam, de vader van alle gelovigen, heeft gekregen. Vers 18 bijvoorbeeld. Dat machtige wat daar staat, dat Abraham op dat cruciale en kritieke moment van zijn leven overlegd heeft bij zichzelf. En dat is geloof geweest, dat God machtig was Isaac uit de doden weer op te wekken. En dat was nog niet vertoond, maar Abraham had er geloof voor. Gemeente, wij kunnen ons afvragen, nu we terugblikken op al die getuigenissen van Abrahams geloof, wanneer was dat nou eigenlijk ooit begonnen? En daar geeft onze tekst een antwoord op, gemeente. En ik hoop dat die vraag ook leeft, met name bij degene die met stijgende jaloersheid van de winter naar die bijbellezingen over Abraham hebben geluisterd en die eigenlijk moeten zeggen: dominee, wat van die man allemaal verteld is, ik vond het heerlijk om het te horen, maar kennen doe ik het niet. Jaloers ben ik er dus wel op geworden. Nou, als je nou niet weet hoe dat is en als je dat niet hebt, is het een goede vraag om te stellen: en hoe kwam Abraham er dan aan? Waar begint dat in zijn leven? Dat geestelijke. Onze tekst zegt dat begon waar het altijd begint. Met de roeping Gods. Vers 8a zegt dat. Door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest. Want dat is dan het moment dat zijn geloof voor het eerst openbaar komt. Terwijl hij nog niet weet waar hij uit zal komen. Hij krijgt een opdracht en hij weet niet hoe het af zal lopen. Maar hij is gehoorzaam aan de stem die hem opdracht geeft om uit zijn land, uit zijn maagschap, uit zijn vaders huis te gaan. Gehoorzaamheid, gemeente. Daar gaat het in ons leven toch om. En waaraan moet een mens gehoorzaam worden? Aan de wet Gods, ook, maar allereerst aan de beloften van God. En dan, net als Abraham, Hoeveel duizenden jaren er tussen zijn tijd en de onze kunnen liggen. Hoe verschillend de omstandigheden zijn. Maar zoals de Heere Jezus het later tegen de discipelen heeft gezegd. Ook onder het Nieuwe Testament geldt het. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben. En nochtans zullen geloofd hebben. Dat is geloof. Niet zien. En toch gehoorzamen. Ja, en dat Abraham er niks van heeft gezien. Dat is iets wat in zijn leven natuurlijk niet alleen bij het beginnen rol speelt. Maar verderop nog steeds. Als ik denk aan die drie beloften die we hem ooit meegegeven zagen. Van nageslacht. Land. En een wereldwijde zegen voor alle volken. Dat waren toch de drie dingen die God hem in Genesis 12 heeft toegezegd. Nou, nageslacht heeft hij 25 jaar op moeten wachten. En toen had hij alleen Isaac. Als ik let op de lijn van het verbond tenminste. Alleen Isaac. Land. Ja, land heeft Abraham eigenlijk nooit ontvangen, niet op de manier waarop het hem was beloofd. Dat ene stukje waar u misschien aan denkt, die spelonk van Machpela, waar hij zelf later begraven is, dat heeft hij nog moeten kopen en voor een schandelijk hoog bedrag. Om over die wereldwijde zegen voor de volkeren nog maar te zwijgen. Maar waaruit bestond nu Abrahams geloofsbetrachting? In het volhardend vertrouwen. Dat is toch datgene waar Hebreeën 11 steeds de nadruk op legt. Het volhardend vertrouwen dat God op zijn tijd zijn woord zou vervullen. Zo was hij op weg gegaan. En dat lijkt voor het ongeloof een waagstuk. Dat is ook datgene wat ons tegenhoudt, gemeente. Dat is de reden waarom wij tegen elkaar zeggen, geloven is zo moeilijk, hè. Oh, geloven is zo moeilijk. Weet je waarom dat moeilijk is? Omdat we God niet vertrouwen. Omdat we denken dat God wel een man is dat hij liegen zou. En hij is het niet. Ongeloof houdt God verdacht. Maar geloof waagt het met de Heere. En mag ten diepste weten, het is niet een waagstuk waarvan ik niet weet hoe het af zal lopen. Want hij is een waarmaker van zijn woord. Geen van zijn woorden zal ooit ter aarde vallen. En om eerlijk te zijn, gemeente, wij hebben daar nog veel meer reden toe dan die Abraham van 5000 jaar geleden. Inmiddels is Goede Vrijdag en Pasen gepasseerd. Inmiddels heeft dat kruis daar gestaan. Is het werk volbracht dat de grond legt onder wat God aan zondaren toezegt. En de apostel zegt het immers, dat al die beloften Gods, dat wist Abraham nog niet, hij heeft er wel naar uitgezien. Maar nou staat het er, dat al die beloften Gods in Christus ja en amen zijn. En dan ziet de mens er dan met het blote oog niks van. Maar wat doen mensen als Abraham? Het geloof van Hebreeën 11 betrachten. Ik gebruik nog een keer die woorden van dat prachtige eerste vers. Vaste grond van de dingen die je hoopt. Bewijs van de zaken die je dus niet ziet. En dat is voor ons vanavond toch wel leerzaam, gemeente, als wij vragen, en wat is nou dat ware geloof wat altijd om te doen is? Mag ik u daar nog drie dingen van aanwijzen voordat ik verder ga? Geloof steunt dus op het woord en niet op wat je oog ziet. Daar heb ik toch nog even op doorgaan. Het is toch wel een misverstand dat mensen wel eens denken of zeggen dat als iemand genade ontvangt, als die dan gaat geloven, als die bekeerd wordt, dat dan op slag alles in het leven anders is. En daar bestaan de vreemdste denkbeelden over. alsof alle problemen in het leven opeens als sneeuw voor de zon smelten, alsof ziekte en vragen geen rol meer spelen, alsof het zondigen verleden tijd is. Ja, want er staat toch, dominee, 2 Korinthe 5, wie in Christus is, is een nieuw schepsel, het is alles nieuw geworden. Ja, maar die oude mens draag je levenslang met je mee. En ook kinderen van God, ik zou zelf zeggen, zelfs kinderen van God, kennen kruis en aanvechting. Ja, dan kan dat juist zo'n bittere aanvechting zijn. Als er nog zoveel in je leven is, dat je denkt, is er ooit wat in mijn leven veranderd? En als er zoveel tegenspoed is, God die zal zijn kinderen toch nabij zijn. En hij wil hen toch uitredden en uithelpen. En waar kan ik nou met mijn blote oog aan zien dat ik in Gods gunst ben? Die aanvechting kennen ze toch wel. En om dan, gemeente als Abraham, je aan dat woord vast te houden. Al zie ik er niks van. Maar de Heere heeft wat beloofd. Daar kan hij niet vanaf. Maar daar mag ik ook niet vanaf. En dan kom ik bij hetzelfde hoofdstuk, gemeente, als wat u net citeerde. Alles is nieuw geworden. Jawel. Maar in datzelfde hoofdstuk zegt Paulus ook iets heel fundamenteels. Wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Geloof moet het dus niet hebben van wat het oog ziet. Ik kan u vervolgens in de tweede plaats ook zeggen, geloof moet het ook niet hebben van wat het oor hoort. Ja, het geloof is uit het gehoor, wat God via je oren zegt en belooft, daar moet je op steunen, maar wat je verder allemaal hoort, wat bijvoorbeeld de mensen om je heen allemaal zeggen, wat ze tegen je zeggen of over je zeggen, maar waren het alleen maar de stemmen vanaf de buitenkant gemeente, kind van God kan in het beoefenen van het geloof ook zoveel stemmen van binnen horen die hem in de war proberen te brengen, binnenpraters. En dat is niet alleen de duivel, gemeente. Echt niet alleen de duivel. Zondag 23 van onze catechismus, die noemt daarbij ook het geweten. Dat mijn geweten mij aanklaagt dat ik tegen al de geboden Gods zwaar gezondigd heb, geen van die gehouden, nog steeds tot alle boosheid geneigd, en je kan er niks tegen inbrengen. Het is nog waar ook. In je eigen hart moet je soms veroordelen. En als je bij de wet van God staat te kijken en je loopt de geboden langs, dan doet Mozes er nog een schepje bovenop. Je deugt niet, je hebt nog nooit gedeugd. Wat moet het geloof leren, gemeente? Ik zeg het maar met de woorden van de apostel Johannes in een van de teksten die we vorig najaar overdachten. Indien ons hart ons veroordeelt, zegt het geloof, God is meerder dan ons hart en hij kent alle dingen. In de derde plaats, gemeente, geloof steunt op het woord. En ook niet op wat het gevoel daartegen inbrengt. Het is natuurlijk het meest aangename als geloof en gevoel met elkaar in overeenstemming zijn. Ik was afgelopen zondag in een andere gemeente. Ik was in Gent, u weet dat. We hadden een viering heiligavondmaal. Ik sprak na de dienst een zuster die ook aan de tafel had mogen aangaan. En die ook kennelijk met veel aanvechtingen te maken had in haar leven. En die zei dat ook. Het is toch wel aangenaam als je gevoel en je geloof allebei hetzelfde zeggen. En als de Heere zijn tere nabijheid doet ervaren. Dan mag je ook wel eens om vragen. Heere, mag ik een kus van u hebben, juist als het avondmaal is. Mag ik het weer eens heel zeker weten, aan uw hart gedrukt worden. En dat ik het niet alleen geloof, maar dat ik het ook voel. Dat ik het ook ervaar. Uw gunst, want die sterkt meer dan de uitgezochtse spijzen. Ja, maar zo'n gift van de Heere Jezus gemeente blijft altijd wel een toegift. Net als het avondmaal trouwens. Het blijft principieel gaan om het woord. En als ik nog één keer terugdenk aan die bijbellezing van vorige keer. Als je denkt aan dat hoofdstuk waarin Abraham met die zoon de berg opgaat en hij heeft opdracht om die jongen te gaan offeren. U kunt zich toch ook wel voorstellen wat voor gevoelens, duizend en één zorgen en doden en vragen er door het hart van die vader heen gegaan zijn. Toen moest Abraham het ook alleen maar hebben van dat geloof van vers 18. Overleggende dat God machtig was. Meer had hij toen niet. Dus ziet u uit naar geloof, gemeente? Of ziet u uit naar meer van dit geloof in uw leven? Bid de Heilige Geest om gehoorzaamheid. Om het met het kale, naakte woord Gods te doen. Om uw ogen op tijd te kunnen sluiten. Uw oren wel eens te mogen dichtstoppen. En ook niet altijd op uw gevoel te drijven. Nee, vraag de Geest of u mag leren wat Abraham leerde. En wat trouwens ook, viel mij nog weer eens op, de vrouw van Abraham ook leerde. Van haar staat er dat eind van vers 11 namelijk ook. Dat zij hem getrouw heeft geacht die het beloofd had. Daar heb je het zelf. Wat voor bewijs heb jij, Sarah? Waar zie jij naar uit? Waar hoop jij op? Ik hoop op één die ik betrouwbaar acht. Meer heb ik niet. Meer hoef ik niet. Maar gemeente, wanneer wij teruggaan naar Abraham en vervolgens vragen hoe kwam er dat nou uit in de praktijk van zijn leven, ja, dan moet ik eigenlijk denken aan de stof van de laatste nabetrachtingspreek die wij ook in onze gemeente een paar weken geleden hebben gehouden. Weet u nog wat het toen was vanuit Johannes 17? Geestelijke lessen voor geestelijke gastarbeiders. Nou, zo iemand is de vader aller gelovigen dus ook geweest. En zo hebben we hem toch gezien, gemeente. Zo heeft u hem al die keren gezien. Terwijl die al aangekomen was in dat land waar God hem wou hebben. En dat wordt hier heel mooi genoemd, het land der belofte. Daar hoort hij eigenlijk dan vanaf dit moment thuis te zijn. Maar zolang je hem ziet en wanneer je hem ontmoet, hij is toch ook ergens weer niet thuis. Er komt nooit een moment dat je Abraham de deur van een bungalow achter zich dicht ziet slaan, omdat hij eindelijk zegt, hier is mijn plek. Nee, hij is zijn hele leven lang, net trouwens als zijn zoon en zijn kleinzoon, die in vers 10 erbij genoemd wordt, in vers 9, is die in tabernakelen, in tenten blijven wonen. Symbool voor de vreemdelingschap die deze mensen heeft gekenmerkt. Want een tent kun je opbreken. Een tent kun je verplaatsen. Een tent kun je inpakken en opladen en weer verder trekken. Een tent hoort bij een reiziger, bij een pelgrim, bij iemand die vreemdeling is. En die tentgemeente geeft dus de scheidslijn aan. Scheidslijn die je ook voorkomt, waarvan bijvoorbeeld die psalm zingt, die we nog wel eens een keer graag zingen, psalm 17. Aan de ene kant de mensen die het ruim genot der wereld voor hun heil goed achten. Ze hebben alles aan deze kant van het graf, en daarom als ze in het graf terechtkomen, zijn ze alles kwijt. Maar daar is een volk dat ook dat andere vers mag kennen. Blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal een keer ontwaken en verzadigd worden. Nou, gemeente, dat is een heel duidelijk kenmerk van waar geloof. En dat geeft dus een bepaalde houding tegenover de dingen van dit leven en van deze wereld. Ik heb dat genoemd geloofsverachting. Betekent niet dat mensen dingen van dit leven weggooit en dat die zegt van ik moet als een soort kluizenaar gaan leven. Mens mag nergens meer van genieten. Maar het gaat, gemeente, u voelt dat, om prioriteiten. Waar ligt nou je hart? Waar ligt nou het belangrijkste van je leven? En dat zorgt dus voor scheidslijnen. Komt dat verderop in Hebreeën 11 trouwens ook tegen bij andere mensen. Denk aan wat later van Mozes gezegd wordt. Als die man ook een keus moet maken en dan kiest hij ervoor door genade om bij dat volk te horen van Abraham. En dat betekent, gemeente, dat hij dan de schatten van Egypte van minder belang moet achten dan die geestelijke schat die God voor hem weggelegd heeft. Achtende de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten van Egypte. En we noemen nou Abraham en Mozes. Maar ik zou er natuurlijk nog veel meer kunnen noemen, gemeente. Die voor deze keus gestaan hebben. En die je vervolgens dat pelgrimsleven ziet gaan leiden. Mensen die daarom van alles en nog wat af moeten en die dingen kwijtraken. Denk aan Jozef. Denk aan Daniel. Denk ook aan de discipelen in het evangelie. Heren, we hebben dan toch alles verlaten en zijn u nagevolgd. Met alle lek en gebrek, gemeente. Maar dat mogen ze eerlijk zeggen in Marcus 10. Volgen van Jezus had hen het nodige gekost. En ook dat volgen in het Nieuwe Testament bleef een kwestie van reizen, pelgrimage. Hoeveel psalmen zijn er trouwens niet, dacht ik. En je zou alleen al de psalmen die wij vanavond hebben gelezen erop na kunnen slaan. Die het geloof beschrijven als iets wat met het gaan van een weg te maken heeft. Moet u daar eens over nadenken vanavond. Leer mij, o Heer, de weg door u bepaald. Of straks na de preek, God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe die wandelen moet. Geloven is ook een leven van beweging, van loskomen van de dingen van deze wereld. En laten we onszelf daar dan vanavond op onderzoeken, gemeente. Kijk eens naar uw huis vanavond. Ja, niet het huis waar u woont. Ik ben niet zo in geïnteresseerd. Want de dingen die wij vanavond overdenken, die staan ook eigenlijk min of meer los van welvaart. Hoewel rijkdom wel een gevaar kan zijn. Maar Abraham was minstens zo rijk als Lot, als u begrijpt wat ik bedoel. Uiteindelijk maakt hem dat niet uit. Maar kijk eens naar uw levenshuis. Is het een huis van steen, waar u misschien nog wel 300 jaar zou willen wonen? Of is het een tent met zo'n bordje boven de deur? Linquenda. De dingen die een keer verlaten moeten worden. Ik zou het ook nog anders kunnen zeggen, gemeente. Misschien een vreemde vraag. Maar kijk vanavond eens naar uw schoenen. Nee, niet wat u momenteel aan hebt natuurlijk. Maar kijk eens naar uw geestelijke schoeisel. Misschien draagt u wel alleen maar sportschoenen. Omdat u altijd alleen maar bezig bent, vooral met de vraag, hoe kan ik in mijn leven het meeste met ontspanning, met entertainment, met vermaak, met de leuke dingen bezig zijn, het leven zien als een soort grote speeltuin of een soort groot speelveld. En dat is eigenlijk waar het in mijn hart om draait. Of misschien draagt u wel geestelijk gezien rubberlaarzen, gemeente, dat kan ook. omdat u zo midden in het slijk der aarde staat en daar heel de dag mee bezig bent. Is een mens geen pelgrim? Of mag u vanavond zeggen, nou maar ik weet ook nog wel wanneer dat in mijn leven is veranderd, maar er is een tijd gekomen toen heb ik dat allemaal moeten inruilen en toen heb ik een paar stevige wandelschoenen gekregen. En ik begreep wat ook die christen in de christenreis aan het begin van dat boek van Bunyan begrepen heeft, dat de plek waar hij geboren was niet de plek zou mogen wezen waar hij zou sterven. Dat hij op reis moest gaan, dat hij weg moest, dat hij een pad te gaan had. Een pad vol moeite, maar wel het goede pad. Gemeente, hoe is het in ons leven? Zijn wij pelgrims net als Abraham? En heeft u ook de lessen getrokken uit de roepstemmen die ons leven voortdurend omringen? Want er zijn allerlei dingen die de Heer op ons pad kan brengen, die ons kunnen helpen om het besef te voeden dat we dit leven moeten hebben. Leven van dingen loslaten, van iets anders zoeken dan waar je vandaan komt. Daar kan zelfs een recessie aan meehelpen. Als God dat zegent, hoeft dat geen vloek te zijn. Dan kunnen zelfs al die berichten over ons klimaat en over heel de wereld die langzaam maar zeker verloedert en vervuilt aan meehelpen. Heer, het kan niet zo blijven zoals het hier nu is. We moeten hier allemaal een keer weg. Deze bedeling gaat voorbij en o God, waar is mijn reisdoel? Daar kunnen heel persoonlijk roepstemmen voor gebruikt worden. Een ziekte die je leven gaat teisteren en die je erbij bepaalt, dag in dag uit, want je voelt het iedere stap. Wij hebben hier geen blijvende stad. En dan die aansporing, zoek dan de toekomende, dat je wat overhoudt als het straks voorbij is. Een sterfgeval, een tegenslag, een gemis. God kan van alles gebruiken, gemeente, om een mens gaande te maken. Maar dat is wel een belangrijk punt, dat begrijpt u. Wie heimwee hebben, komen thuis. Maar wat zou het erg zijn, gemeente, als wij wel mensen van de kerk zouden zijn geweest. Maar als terugblikkend op ons leven niets zou kunnen worden gezegd, was een pelgrim. Het was een vreemdeling. Het was iemand onderweg. Nee, het was iemand die altijd zat. Die thuis was hier op aarde. En die hier nog wel eeuwen zou kunnen blijven. Hij had het zo naar zijn zin. Gelovig leven, gemeente, is voorsorteren voor de eeuwigheid. En daarom is dat ook voor de jongsten in ons midden vanavond een les om te overdenken. Dat is niet zomaar iets wat je de laatste 5 minuten van je leven nog even kunt leren. Ja, God kan natuurlijk alles leren. Maar als ik dat leven van Abraham wil kennen, gemeente, moet ik zo vroeg mogelijk in de juiste richting zien te komen. Op het pad van het geloof. Ik dacht ook nog aan dat gedeelte dat wij ergens in de eerste Korinthebrief van Paulus vinden, waar eigenlijk onder woorden wordt gebracht wat ik in dit tweede punt van de preek wilde zeggen. Dit zeg ik, broeders, dat de tijd voorts kort is, opdat ook die vrouwen hebben zouden zijn als niet-hebbende, en die wenen als niet-wenende, en die blijde zijn als niet-blijde zijnde, en die kopen als niet-bezittende, en die deze wereld gebruiken als niet-misbruikende, want de gedaante van deze wereld gaat voorbij. Abraham had het kunnen zeggen. En in het geloof heeft hij zo gewandeld zoals de apostel het aanraadt. Gemeente, als ik naar de laatste gedachte van de Bijbellezing ga, dan zeg ik, er is nog iets geweest in het leven van Abraham wat hem bij dat vreemdelingschap heeft geholpen. En dat is vreemd genoeg toch iets wat hij heeft gezien. We hadden het net over het luisteren van Abraham. Hij is gehoorzaam geweest. Hij moest het vooral van zijn oren hebben. Maar nou heeft hij toch in zijn geestelijk leven ook wel eens wat gezien. Je zou dat kunnen noemen het verrekijkereffect van het ware geloof. Het ware geloof mag wel eens zijn als een verrekijker die je aan je oog zet. En dat de mens ineens heel ver perspectief krijgt. Ja, dat heeft de Heere Jezus later zelfs gezegd toen hij met de Joden het over Abraham had. Lees het maar na aan het eind van Johannes 8. En dan zegt de Heere Jezus, uw vader Abraham, die heeft met verheuging verwacht mijn dag te zullen zien. En hij heeft hem ook gezien en is verblijd geweest. En Abraham heeft niet alleen maar zicht mogen hebben door het geloof op wat in de toekomst zou gebeuren als de Heere Jezus zou komen en als de belofte helemaal vervuld zou worden, nageslacht, toekomst, zegen. Maar ook wat na de komst van de Heere Jezus zou liggen. Definitieve voltooiing van Gods genadewerk. Dat heeft Abraham ook vanuit de verte mogen zien. En dat is wat in vers 10 staat. Dat hij met dat geloof verwacht heeft. En wat is dat een prachtige benaming, gemeente, van het Nieuw Jeruzalem. Want dat is in feite de naam die de stad in Openbaring krijgt. Maar hier staat het zo. De stad die fundamenten heeft. Misschien een beetje associatief, gemeente. Maar toen ik die naam las en dus even mijn gedachten liet gaan van de week over dat Nieuw Jeruzalem aan het eind van Openbaring, toen dacht ik, daar ligt eigenlijk nog weer een aanwijzing in voor mensen in onze gemeente die zo hunkeren naar geloofszekerheid. Nieuw Jeruzalem is een stad met fundamenten. En weet u wat er later in Openbaring 21 van die fundamenten van die stad wordt gezegd? Dat op die fundamenten geschreven staan de namen van de 12 apostelen van het Lam. En is dat niet een diepe waarheid, gemeente? Wie daar binnenkomen door die paarlenpoorten en met Abraham mogen aanzitten aan die bruiloft des Lams, waarop hebben zij hun geloof leren funderen? Op het apostolisch getuigenis, dat eeuwig zeker is en slecht een wijsheid leert. Gemeente, waar ligt uw zekerheid? Waar zoekt u uw rustpunt? Zoek het nergens anders dan bij de apostelen van het Lam. Met de bijbelschrijvers die geïnspireerd zijn. Nogmaals, we zijn terug bij het eerste punt. Zoek uw rustpunt in het woord. Niet bij de mensen, niet in uw gevoel, niet in de spiegel, maar in het woord. En Abraham zou er vanavond van zeggen, mensen, daar ben ik nou niet beschaamd mee uitgekomen. Meer dan het woord had ik niet toen ik uit Ur vertrok. Bewijzen niet, garanties niet. De mensen hebben me uitgejouwd en uitgelachen. Ik had alleen het woord en ik ben er niet beschaamd mee uitgekomen. Moet je nou eens kijken waar ik nou ben, zou Abraham vanavond kunnen zeggen. Dat weet u toch wel, gemeente. De laatste keer dat ons een portret getekend wordt in de Bijbel van Abraham. En weet u toch wel hoe die er dan bij zit? Dat is in die gelijkenis van de arme man en de rijke Lazarus. En Lazarus aanschuift aan de tafel waar vader Abraham al zo lang op hem zit te wachten. Ja, en dan gemeente, dan zijn we bij de definitieve ontknoping van de dingen, bij de werkelijkheid waar we eigenlijk heel ons leven zo op gericht zouden moeten wezen. Dat is nou waar het heen gaat. Die rijke die zich aan alles vastklampte van dit leven en alles kwijtraakt. En die bedelaar wiens naam betekent God is mijn hulp. En die hetzelfde geloof deelachtig was als die Abraham van vroeger. Gemeente, zouden we daar nou niet veel meer in onze gedachten, in ons leven, in onze tijdsinvulling mee bezet moeten zijn? Calvijn noemde het in de tijd in zijn institutie de overdenking van het toekomende leven. Mag die serie over Abraham dan nou een aansporing toe zijn om ons daar meer bij te bepalen? Niet al die tijd die we hebben spenderen aan het hier en nu. Denk aan wat komt. Bereid je erop voor. En als je in het woordje houvast mocht vinden, zie er maar eens naar uit. Denk er maar eens over hoe dat zou wezen. Met Abraham aanliggen aan de bruiloft. Gemeente, de hele serie van Abraham is eigenlijk een appel, ook aan Gods kinderen, om voort te gaan, voort op het pad ten leven. Moest denken aan dat lied dat de kinderen bij ons vroeger op de lagere school graag zongen uit een oude gezangenbundel. Misschien dat de ouderen hier dat lied ook nog wel kennen. Komt, laat ons voortgaan, kinderen, want de avond is nabij. Het stilstaan kan licht hinderen in deze woestenij. Komt, sterkt opnieuw de moed, de wandelstaf geheven om hemelwaarts te streven. Dan is het einde goed. Ten slotte, gemeente, gaan we stoppen. Maar ook in het leven van Abraham blijkt zalig worden geheel Gods genadewerk te zijn. We hebben veel goede dingen over Abraham gehoord en gezegd. Uiteindelijk was hij ook maar een zondaar. En er waren genoeg momenten in zijn leven dat hij bewees dat hij een zondaar was. Uiteindelijk was het de Heere die zijn werk voor Abraham ging volenden. En die ook in de tijd al met Abraham was begonnen. En dat wordt nou zo prachtig onder woorden gebracht in die laatste woorden van onze tekst. Als je kijkt naar dat bouwwerk wat uiteindelijk uit de hemel neerdaalt, die nieuw gebouwde stad Jeruzalem. Hij komt uit de hemel, Gods werk. En dat wordt dan ook gezegd. Kunstenaar en bouwmeester is God. Hij is de architect van het Godsgebouw. En dat komt omdat hij al in de eeuwigheid de bouwtekeningen ervan heeft vervaardigd. En hij is er de bouwmeester, de aannemer van. Het zijn zijn woord en zijn geest die het werk voortdoen gaan en afdoen komen. Daarom, gemeente, is ook wat Abraham van God leerde en wat hem uiteindelijk ten deel viel, alleen maar een kwestie van genade. Van sola. En dan kun je allerlei woorden aan dat sola hangen. Sola gratia. Sola fide. Sola scriptura. Solo Christo. En dus uiteindelijk soli Deo Gloria. En gemeente, als Abraham en wij in de weg van het genadeverbond zo veelvuldig met de goede bedoelingen van zo'n God te maken hebben, dat we het antwoord geven: heeft dan lust om de Heere te vrezen. Hij is het allerhoogst en eeuwig geloofd.